Een enkele afkondiging vooraf, gemeente. Op 14 maart hopen te trouwen Erika Bouw van de Kostverloren Vijf en Adriaan Kuiper in Barneveld. De kerkelijke bevestiging zal daar plaatsvinden in de oude kerk door dominee Van Meijeren. We wensen hun ook vanaf deze plaats Gods zegen toe. Dan houden we woensdag onze jaarlijkse biddag. 15:30 en 19:30 zijn de diensten. Na de avonddienst de stemmingsvergadering voor ouderling. We nodigen u daar allen hartelijk bij uit. En de kinderen vooral 's middags. Dan zal de prediking ook meer op hen afgestemd zijn. En ze kunnen straks bij de uitgang een puzzeltje meenemen. En een opgave, een Bijbelse opgave, die kunnen ze invullen en dan woensdag meenemen naar de kerk en inleveren. En dan kijken wie het beste gescoord heeft. Hartelijk aanbevolen ook deze actie. De collecten zullen zijn in deze dienst. In de eerste rondgang voor de kerk. In de tweede rondgang voor de geestelijke verzorging van de varenden. Dominee van der Ham is daar de predikant van. En bij de uitgang voor het bouwfonds. De schriftlezingen zijn genomen uit het Lijdensevangelie Johannes 19. Johannes 19 en uit Openbaring 21. Openbaring 21. Tot zover de afkondigingen. Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde uit niet heeft geschapen, die trouw blijft van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen enig werk waaraan zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons samen zingen uit Psalm 58, de versen 1 en 2. O gij vergadering gezeten om recht te doen, spreekt gij het recht. Wordt alles billijk aangelegd, kwijt ieder zich naar zijn geweten. En vonnest gij wel inderdaad zoals met recht en wet bestaat. Psalm 58, vers 1 en 2. Wij luisteren nu eerst in geloof en verootmoediging naar de woorden van Gods heilige wet. En aansluitend willen we zingen Psalm 8 vers 4. Mijn God, wat is de mens dan op deze aarde? En s mensen zoon dat gij hem uw teerste liefde schenkt. Psalm 8 vers 4. Het gezongen antwoord na de wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit de diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Ge zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Ge zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. Maar ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult ge geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, maar hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Ge zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch ook maar iets dat van uw naaste is. Wij lezen het Lijdensevangelie uit Johannes 19, vanaf vers 7 tot vers 22. Ik noem u eerst als schriftlezing uit het Lijdensevangelie, Johannes 19, vanaf vers 7 tot vers 22. Johannes 19, vers 7. De Joden antwoordden Pilatus: Wij hebben een wet en naar onze wet moet hij sterven, want hij heeft zichzelf Gods zoon gemaakt. Toen Pilatus dan dit woord hoorde, werd hij meer bevreesd. Hij ging wederom in het rechthuis en zeide tot Jezus: Van waar zijt gij? Maar Jezus gaf hem geen antwoord. Pilatus dan zeide tot hem: Spreekt gij tot mij niet? Weet gij niet dat ik macht heb u te kruisigen en macht heb u los te laten? Jezus antwoordde: Gij zoudt geen macht hebben tegen mij, indien het u niet van boven gegeven waren. Daarom, die mij aan u heeft overgeleverd, heeft groter zonde. Van toen af zocht Pilatus hem los te laten. Maar de Joden riepen, zeggende, indien gij deze loslaat, zo zijt gij des keizers vriend niet. Een ieder die zichzelf koning maakt, weerspreekt de keizer. Als Pilatus dan dit woord hoorde, bracht hij Jezus uit en zat neer op de rechterstoel in de plaats genaamd Litostrotos en het Hebreeuws Gabbata. En het was de voorbereiding van het Pascha en omtrent de zesde uren. En hij zeide tot de Joden, ziet uw koning. Maar ze riepen, neem weg, kruis hem. Pilatus zeide tot hen, zal ik uw koning kruisigen? De overpriesters antwoordden, wij hebben geen koning dan de keizer. Toen gaf hij hem hun dan over, opdat hij gekruist zou worden. En ze namen Jezus en leidden hem weg. En hij, dragende zijn kruis, ging uit naar de plaats genaamd Hoofdschedelplaats, welke in het Hebreeuws genaamd wordt Golgotha. Alwaar ze hem kruisten, en met hem twee anderen aan elke zijde één, en Jezus in het midden. En Pilatus schreef ook een opschrift en zette dat op het kruis, en er was geschreven, Jezus de Nazarener, de koning der Joden. Dit opschrift dan lazen velen van de Joden, want de plaats waar Jezus gekruist werd, was nabij de stad. En het was geschreven in het Hebreeuws en in het Grieks en in het Latijn. De overpriesters dan der Joden zeiden tot Pilatus, schrijf niet de koning der Joden, maar dat hij gezegd heeft, ik ben de koning der Joden. Pilatus antwoordde, wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven. En dan uit de openbaring aan Johannes, hoofdstuk 21... Openbaring aan Johannes, hoofdstuk 21, vanaf vers 21. En daar krijgen we een blik op waar het op uitloopt, het lijden van Christus en zijn overwinning. Openbaring 21, vers 21 tot het einde. En de 12 poorten waren 12 parelen, en iedere poort was elk uit één parel. En de straat van de stad was zuiver goud, gelijk doorluchtig glas. En ik zag geen tempel in dezelve, want de Heere, de Almachtige God, is haar tempel en het Lam. En de stad behoeft de zon en de maan niet, dat zij in dezelve zouden schijnen, want de heerlijkheid Gods heeft haar verlicht, en het Lam is haar kaars. En de volken die zalig worden, zullen in haar licht wandelen. En de koningen der aarde brengen hun heerlijkheid en eer in dezelfde. En haar poorten zullen niet gesloten worden des daags, want al daar zal geen nacht zijn. En ze zullen de heerlijkheid en de eer der volken daarin brengen. En in haar zal niet inkomen iets dat ontreinigt en gruwelijkheid doet en leugen spreekt. Maar die geschreven zijn in het boek van het leven van het Lam. Amen. Wij willen de Heere eerst bidden om zijn zegen en ook danken voor zijn genade. Ik wil noemen in onze voorbeden broeder koster Jan van Wijk, die komende week wordt opgenomen in Ede voor een operatie. En ook broeder Ekkelboom uit de Tuimelaar willen we aan de Heere opdragen. Ik noem ook broeder Klumpenaar van de Munnikenweg, die afgelopen week weer is opgenomen geweest in het ziekenhuis in Ede. Hij is weer thuis, maar wel verzwakt. Dankzegging willen we doen voor broeder Willemsen uit de Molenstraat 2B, die thuisgekomen is uit het ziekenhuis. En dat geldt ook voor zuster C. Budding Kleijer van het Boompjesgoed. Mag ik u voorgaan in gebed? Getrouwe en barmhartige Heere, in de stilte van deze zondag, in de stilte van dit kerkgebouw, mogen wij uw aangezicht zoeken tot ontmoeting, doordat gij uw aangezicht laat stralen over zondaren. Daar ligt het geheim van kerk zijn. U bent altijd de eerste, Heere. En als wij ons mogen verblijden in het licht van die stralen, de warmte en het licht en het leven ontvangen en proeven, dan zal er ook reden zijn om hier te zijn en u te danken en te eren voor wie u bent en voor wat u geeft. En dat onze gejaagde samenleving en ons werkzame leven elke keer weer doorbroken mag worden door de rustdag. En we mogen er zelfs mee beginnen als eerste dag van de week. Opdat we het persoonlijk zouden weten. De rust is in de Heer. En hij wil die rust ook geven aan mensen die hem de rust hebben, die die rust hebben verzonden. Dat is een wonder dat u het schenken wilt door uw woord en geest. Dat we zo ook mogen leven in deze samenleving, Heren. Kinderen Gods, de kleine en de grote, staande in het leven van elke dag om hun werk te doen, hun roeping te vervullen. Maar vanuit dat geheim, uitgaan vanuit de rust tot het werk van elke dag. En als wij dan nog buiten staan, wil ons daaraan ontdekken, Heren, dat we onrust zijn in onszelf, totdat ons hart rust vindt in U, o God. Wij willen u bidden voor broeder Jan van Wijk, onze koster, die na lang getop nu toch naar het ziekenhuis moet voor operatie. Het is nodig dat het gebeurt, het is ook hele ingreep voor hem en voor zijn vrouw en kinderen. We dragen het gezin hartelijk aan u op. Wilt u meegaan met hem, Heren, en maak het hem ook gemakkelijk om alles in uw handen te leggen. En laat de operatie geslaagd mogen zijn onder uw zegen en leiding, zodat hij te zijner tijd zijn werk als koster weer volledig zal kunnen doen. We bidden voor broeder Eckelboom. Wilt u hem gedenken met zijn vrouw, Heren, in de omstandigheden waarin ze zijn? En wilt u zelf door uw Heilige Geest ook werken in zijn hart en leven, zodat hij ook mag zien op het licht, op de levende Heren en daaruit leven? De weg kan soms moeilijk zijn. Maar als u erin meekomt, dan hebben we ook het besef dat we gedragen worden. Ook als we het soms niet zien zitten. Gedenk ook broeder Klumpenaar van de Munnikenweg, die toch plotseling afgelopen dinsdag weer naar het ziekenhuis in Ede moest en gisteren thuisgekomen is. We zijn best geschrokken van wat hem overkwam. En wij bidden voor hem en zijn vrouw. We dragen hem aan u op, Heren. Wilt u zijn gezondheid, die zo geschokt wordt op het moment, zegenen en nieuwe krachten geven in het lichaam, maar ook genade, krachten en vertroosting door uw Heilige Geest in zijn hart. Verblijd ons nog door uw daden. We zeggen u dank met en voor broeder Willemsen en zuster Budding Kleijer, die elk een weg van ziekte en zorg zijn gegaan, broeder Willemsen al veel langer en zuster Budding zo plotseling. Heren, het is bijzonder dat we toch in onze concrete omstandigheden mogen ondervinden dat u erin meekomt. En dat u, als de getrouwe zielenherder, precies weet wat wij nodig hebben op het juiste moment. Gedenk ze ook verder. We bidden voor zuster Groothedder, die gisteren 80 is geworden. Was de laatste tijd ook best wat zorg om haar gezondheid. Wilt u haar gedenken, Heren, en haar man, ook in de toekomst? We bidden ook voor Wilma Westerink, die de weekwisselingen thuis mag zijn. Wilt u haar met Wim gedenken en ook herstel geven? We zijn dankbaar dat u ook uw zegen geeft over de therapieën. Gedenk ze die we niet bij namen noemen, Heren, en toch ook onze voorbeden zo nodig hebben. Wij bidden ook nog voor de broeders die we op tal hebben gezet, voor de openstaande aanstaande vacature wijkouderling. Gedenk ze, Heren, als er woensdag gestemd zal worden na de dienst. En wij bidden dat we als gemeente daar ook geestelijk bij betrokken zouden zijn. Dat we door genade ook nog de laatste vacature zouden mogen vervullen. We geven dit belangrijke werk ook in uw zegenende hand. En tegelijk willen we ook onze eigen verantwoordelijkheid verstaan. We zijn dankbaar dat we gisteren een fijne zendingsdag mochten ontvangen in Barneveld. Dat u ons zo ook als kerken samenbindt in het belang voor de voortgang van het evangelie buiten de landsgrenzen en tegenwoordig ook binnen de landsgrenzen. Heren, Zegen het werk van de zending en allen die daarin uitgegaan zijn. Gedenk ons, Heere, als we uw woord mogen prediken. Zegen de dominee, zegen de organist. Alle die een taak hebben, ouderlingen in hun toezicht op de gemeente, de diakenen in hun zorg van barmhartigheid. Wees ook met alle die meeluisteren via de kerktelefoon. Gedenk uw volk en kinderen, Heere. Laat er eten en drinken mogen zijn op de preekstoel. En geestelijke honger in de banken. En zodat uw Heilige Geest ook wil laten eten uit de volheid van uw schatkamer. En als wij nog niet een band aan u hebben, Heere, bekeer ons dan. En versterk wat u zelf wilt werken op een geestelijke manier. Wij bidden om bewaring voor onze zonde en vergeving van de zonde. En uw zegen over het goede van uw woord tot de eer van uw naam en tot heil van uw volk. Amen. Wij willen zingen uit de Lijdenspsalm, Psalm 22. Het eerste en het derde vers. Mijn God, waarom verlaat gij mij? En redt mij niet, terwijl ik zwoeg en strij. Maar ik ben een worm van elk vertreden, een worm, geen man. Een spot en smaad van mensen, die het boze volk naar zijn baldadig wensen maar beschimpen kan. Psalm 22. Vers 1 en vers 3. Thank you. Wij willen straks na het amen van de prediking instemmen met Psalm 87, eerste derde vers. De Filistijn, de Tyriër, de Moren zijn binnen u, o God, stad voortgebracht. En dan ook het vierde vers. God zal hen zelf bevestigen en schragen, hen tellen als in Israël ingelijfd. Psalm 87, vers 3 en 4, na de prediking. De tekst is genomen uit Johannes 19 en daarvan de versen 19 tot 22 die we samen nog eens willen lezen. Johannes 19, vers 19 tot 22, de tekst voor de prediking. Johannes 19, vers 19. En Pilatus schreef ook een opschrift en zette dat op het kruis. En er was geschreven: Jezus de Nazarener, de koning der Joden. Dit opschrift dan lazen vele van de Joden, want de plaats waar Jezus gekruist werd, was nabij de stad. En het was geschreven in het Hebreeuws, in het Grieks en in het Latijn. De overpriesters dan der Joden zeiden tot Pilatus: schrijf niet de koning der Joden, maar dat hij gezegd heeft: ik ben de koning der Joden. Pilatus antwoordde: wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven. Geliefde gemeente, u kunt als christen wel eens te maken krijgen met spot in de samenleving. En ook kan in gezonde spot ook iets van humor zitten, wat niet bijtend is, wat niet pijnlijk is, wat ook niet godslasterlijk is. Anders wordt dat als de heilige dingen voorwerp worden van spot. En dat u in het dagelijkse leven als christen te maken krijgt met spottende mensen. En dat ze misschien nog een keer met jezelf spotten, dat is dan nog daaraan toe. Maar als ze nou gaan spotten met de Heere en de zaligmaker en met het werk van de drie-enige God, dat is een heel moeilijke benadering die Gods kind pijn doet en die de Heere onteert en die zonde is voor God. Dat is moeilijk. Hoe moet je daarop reageren? Meestal vind ik het een teken van armoede als mensen gaan spotten, want dan hebben ze geen argumenten meer om een discussie aan te gaan. En dan gebruiken ze de spot om zelf recht overeind te kunnen blijven staan en toch de ander belachelijk te kunnen maken. En dat is erg. Het kan wel zijn dat die mensen dan in feite er niet meer klaar zijn waar ze mee spotten, maar intussen is het dan toch maar gezegd. En doet het zeer voor allen die de Heere vrezen en is het tot oneer van God. Een stuk spot is er ook bij Pilatus. Hij weet eigenlijk niet hoe hij tegenover de Heere moet staan. En hij weet ook niet hoe hij met dat lastige Joodse volk in het reine moet komen, tot een deal moet komen. En dan komt hij tot spot. Al een tijdje gaat dat zo, maar als de Heer Jezus dan gekruisigd wordt, dan verzint Pilatus een spottitel boven het kruis. Ja, hij heeft geen argumenten meer, of hij durft geen argumenten te gebruiken, en dan neemt ook deze grote in het wereldlijke rijk zijn toevlucht tot de spot. En die spot staat nota bene in onze tekst. Jezus de Nazarener, de koning der Joden. Dat is de kruistitel als spot. Dat is bedacht door Pilatus, maar het wordt gebruikt door de Heilige Geest. Het thema voor de prediking is kruistitel als spot. Drie gedachten. Dat is in de eerste plaats gekscherend. Dat is in de tweede plaats bekerend. En dat is in de derde plaats toch vererend. Ik herhaal. Kruistitel als spot. Gekscherend. Bekerend. En in de derde plaats toch vererend. Pilatus die heeft moeite gehad met het proces rond Jezus. Hij was overtuigd van Jezus' onschuld. Tot 3 keer toe heeft hij dat heel duidelijk gezegd. En toch lieten de Joden niet los. En uiteindelijk moest Pilatus Jezus overgeven aan de dood. En als Jezus dan richting executieplaats gaat, dan was het gebruikelijk dat of de veroordeelde zelf of een soldaat hem een bordje vooruit droeg waarop de beschuldiging stond vermeld. De reden van het doodvonnis stond daarop aangetekend. En zo lezen we in onze tekst dat nu een bordje voor Jezus uitgedragen wordt en straks boven zijn hoofd bevestigd waarop staat: Jezus de Nazarener, de koning der Joden. U ziet het misschien op schilderijen wel eens afgekort met de Latijnse letters INRI. Nou, dat betekent Jezus de Nazarener, de koning der Joden. De spottitel van het kruis. En op die manier, op de manier van de spot, wil Pilatus toch klaarkomen met die lastige mensen, die Joden. Met die Messias-problemen, met dat eeuwige geruzie over wie de koning is, de keizer of de Heere Jezus. En met een spotlach op de lippen maakt hij dat bordje boven Jezus' hoofd klaar. Jezus de Nazarener, de koning der Joden. Elk woord van die spottitel is overwogen. Jezus, zo kende iedereen hem, het was een heel gewone naam. Jezus heette hij alleen maar, helemaal geen adellijke naam. Nazarener, zo kenden de mensen hem in het spraakgebruik. Want hij kwam uit Nazareth. Dat was geen Jeruzalem. Nazareth, dat was een stad ergens in het hoge noorden, waar helemaal geen betekenis aan zat. En dan de koning der Joden. Kijk nou eens goed, wil je nou een koning hebben die zich laat kruisigen? Een koning hoort toch op een troon te zitten? Een koning met een kruis? Nou, met dat ene zinnetje, kruistitel als spot, uit Pilatus op een gekscherende manier zijn verachting van dat Joodse volk, zijn afkeer van de Heere Jezus, zijn spot met hun Messiasverwachting. En eigenlijk ook, want daardoor spot hij ook, dat hij het niet heeft kunnen winnen van die listige Joden om Jezus toch vrij uit te laten gaan. Want zijn twijfel aan Jezus' schuld staat overeind. Maar zo zal hij ze treffen, die priesters. Zijn minachting voor die geestelijke leidslieden van het Joodse volk. Kijk, dat is nou je koning. Jezus de Nazarener, de koning der Joden. En ik zei het al in de inleiding, Pilatus die heeft ook al wel gespot voor die tijd. Ik heb dat niet gelezen, anders zou het te lang worden. Maar hij heeft ook al de Heere Jezus laten bespotten door de soldaten. En hij heeft de Heere Jezus al op het balkon gezet voor de menigte en gezegd: zie de mens! Dus hij heeft al behoorlijk spot gespeeld. Wees gegroet, gij koning der Joden, zo deden de soldaten. Maar dit gaat toch nog dieper. Want als zo'n soldaat zo'n bordje met de doodsoorzaak voor de veroordeelde uitdroeg, dan was dat rechtens vastgesteld. Dus volgens de rechterlijke macht, dat was de doodsoorzaak. Dus deze spot heeft toch ook een kern van recht. En dat treft de Heere Jezus nog dieper. Wat moet dat voor hem betekend hebben? Hij, Heere der Heeren. Hij die de koning is van hemel en aarde. Hij die de zaligmaker is van zijn volk. Hij is een spotkoning geworden. Dat moet voor de Heere Jezus toch ook door zijn ziel gesneden hebben. Wij kunnen niet navoelen wat dat voor hem betekend heeft. Een speelbal van mens, een karikatuur, een spotprent van zijn eeuwig koningschap. Wat zal dat voor hem betekend hebben, gemeente? En daar heb je nou meteen de kern van de spot van mensen die niet geloven. Die pakken de wezenlijke dingen van de Heere Jezus vaak en daar gaan ze mee spotten. Daar gaan ze belachelijk over doen. En waarom doen ze dat? Dan kunnen ze zelf overeind blijven. Dan hoef je niet te buigen voor iemand van wie je toch denkt, hij is een koning, dat heeft Pilatus gedacht. En hij is onschuldig, dus hij behoort niet gedood te worden. Dat was de diepe overtuiging van Pilatus. Maar hij durft er geen consequentie aan te verbinden. En dan zegt hij tegen die Joden die hij ook niet leuk vond: nou kijk, dat is nou je koning. De spotkoning. Nou zijn wij natuurlijk eeuwen later gemeente, maar mag ik het proberen zo toe te spitsen in het eerste punt. Wij zijn alle geschapen als koningen. De kroon van de schepping. Met heerschappij over de dieren. Daarom heb ik ook laten zingen uit Psalm 8, prachtige psalm. Maar wat zijn we diep gevallen. Als je kijkt hoe het er in de wereld aan toe gaat. Dan zijn we inderdaad onder koningen van de duivel. En die heren en heiland die deze lijdensweg wil gaan om de schepping uiteindelijk te verlossen. Daar maken wij een spotkoning van. En dat kun je op een hele moderne wereldse manier doen. Maar dat kun je ook op een hele ouderwetse kerkelijke manier doen als Christus en de genade daaraan ontbreekt. Om je eigen val maar te verbloemen. Om maar niet te hoeven capituleren voor de heren. Om recht overeind te kunnen blijven staan. Voor hem die eenmaal zal oordelen de levenden en de doden. Dan kunnen we gekscheren doen over de Heere Jezus. Dan kunnen we gekscheren doen over de genade van God. Dan wordt een kruistitel tot spot. Mensen, we stonden zo hoog, maar we wilden nog hoger staan voor de Heere. En toen zijn we zo diep gevallen. De kroon is van ons hoofd afgevallen. En die wordt nou op zijn hoofd gezet. Ziet u hem gaan, kinderen van de Heere? Die spotkoning, dat is de zaligmaker van al Gods volk. Hij wil die spot ook nog dragen om zijn volk te verlossen. Ik heb me laten vertellen dat er een kledinglijn is, ondergoed en bovengoed, met het merk Jesus, G-S-U-S. Op zijn Engels klinkt dat Jesus. En het logootje, het symbool, is een doornenkroontje. Nou, ik heb het nooit aan de catechisanten gevraagd, maar ik neem aan dat die kledinglijn onder ons niet voorkomt. Want dan ga je dus in feite aan dat lijden van Christus Een logo ontlenen om jezelf zo te kleden. En ja, de modelijnen, dat zijn heel belangrijk in deze tijd. Hè? Dat je zegt, kleren maken de man. Ja, dat is eigenlijk spotten met het kruis. Dat is spotten met de Heer. Mensen, er is in onze tijd een spotprent van het koningschap van de Heer Jezus overgebleven. En hij gaat toch die weg. Pilatus wordt ervoor gebruikt. De kruistitel als spot, dat is gekscherend. Maar in de tweede plaats is dat ook bekerend. Ja, want u voelt het al aankomen. Er staat niet voor niks in de Bijbel, nietwaar? De Bijbel gaat niet de spot van Pilatus erin zetten om de spot. Want in feite, wat nou beschuldigend zou moeten zijn, dat is eigenlijk, niet eigenlijk, dat is huldigend. Dat is huldigend. Want als u nou zo mag kijken met ogen van het geloof, gemeente, dat is hij toch ook, Jezus, de Nazarener, de koning der Joden, zo is hij toch ook. Wat nou een schandetitel boven zijn hoofd moet zijn, dat wordt toch eigenlijk een eretitel. En daar zie je dus de onzekerheid van Pilatus in. Bent u dan toch een koning? Zei hij op laatst nog een keer. Bent u dan toch een koning? Het is ook opmerkelijk welke aanklacht Pilatus kiest voor dat bordje boven zijn hoofd. Hij had een hele hoop andere dingen nog erop kunnen laten zetten. Maar hij kiest voor de koning der Joden, Jezus de Nazarene. En hij laat het nota bene in drie talen, de drie gangbare talen in die tijd, ook nog uitbeelden in het Hebreeuws, de taal van de Joden, in het Grieks, de wereldtaal van toen, en in het Latijn, de taal van de Romeinen, de taal van de rechtspraak. En onbedoeld en onbewust roept Pilatus op deze manier Jezus uit tot koning van de hele wereld. En zo wordt die spottitel eigenlijk een reclamezuil. Het kruis als reclamezuil. En wordt het kruis eigenlijk een preekstoel. Waarvan af niemand anders dan Pilatus zelf het volle evangelie verkondigt in één zin. Want jongens en meisjes, wat betekent Jezus? Het was een hele gewone naam, net als de naam Jan tegenwoordig. Maar Jezus was zaligmaker. Nou, dat is die. En Nazarener, dat is niet alleen maar uit dat verachte Nazareth, dat was een hele nare, zondige stad, daar waren allemaal rosse buurten in die tijd, dat was heel bekend. Maar Nazarener betekent ook knecht van God. En als je dan ziet dat de Heere Jezus doorngekroond, nu bereidwillig, naar de executieplaats gaat, niet maar van Pilatus, maar van zijn vader, dan zie je dat hij echt de knecht van God is. En dat hij nou koning is, niet alleen maar van de Joden, maar ook voor de heidenen, dus ook voor ons. Over heel de wereld, daarom staat het in 3 talen. Iedereen moet het horen, iedereen mag het horen. En dan staat er eigenlijk nog iets heel moois, dat geeft alleen Johannes. Vers 19, en Pilatus schreef ook een opschrift. En vers 20 ook dit opschrift, daar staat in het Grieks titlos. En het betekent het Latijnse titulus, ons woord titel. En titel, nou dat kunt u al begrijpen, titel niet waar. Dat is dat als je die titel kreeg, dan was je het ook. Zijn er hier verpleegkundigen in de kerk? Of metselaars? Nou, je hebt verpleegkundigen, daarvan gaan er 13 in een dozijn. Maar je hebt ook verpleegkundigen en metselaars. Dat zijn geboren verpleegkundigen. En dat zijn geboren metselaars. Weet je wat dat betekent, jongens en meisjes? Nou, die metselaar, die zou onze nieuwe kerk helemaal zelf kunnen bouwen. Want dat is een geboren metselaar. Die doet het zomaar eventjes. Die heeft het in zich. Ik overdrijf natuurlijk, maar het voorbeeld moet duidelijk zijn. En een geboren verpleegkundige. Nou, als je die als thuiszorgzuster krijgt, dan ben je goed af. Want je merkt, hè, die doet het alleen niet maar met de handen. Maar die geboren verpleegkundige, die doet het met haar hart. Vanuit de barmhartigheid van God. Nou, dat is titulus. Dat is titel. Dat is het opschrift boven het kruis. Jezus krijgt van niemand anders dan van Pilatus de titel. Hier hangt de geboren zaligmaker. Bijzonder, hè? Hier hangt de geboren knecht van God. Hier hangt de geboren koning. Dat is wat. Hij wordt dus tentoongesteld als spot in zijn diepe werk. En er zit een oordeel in voor al die mensen, komt er zo op terug, die er spottend aan voorbij gaan. Maar Pilatus kan met zijn spottitel op het kruis uiteindelijk niet om Gods voorzienigheid heen. Want hier hangt hij dan toch maar. De geboren zaligmaker. De geboren dienstknecht van God. De geboren koning. En als hij aan het werk gaat, o mensen, dan kun je zalig worden. Dan word je zalig. En dan houdt dat... Houdt niemand dat tegen, houdt niets dat tegen, ook die lelijke duivel niet, en ook die heftige zonde niet, en ook die vijandige Joden niet, en ook die spottende Pilatus niet. Als deze geboren zaligmaker aan het werk gaat, mensen, dan word je bekeerd, dan word je een bruidskind, dan ga je bij de bruidegom horen. En zo gaat het ook hier, want er staat, vers 20, dit opschrift, deze titel dan, lazen velen van de Joden. En dat woordje lezen, dat komt eigenlijk niet goed uit de verf. Want er staat in het Grieks, ze nemen het met nadruk waar, ze lezen het met nadruk en ze herkennen het ook. Oh ja, dat is die Jezus, weet je wel. Dat is die Jezus. Zo staat het er eigenlijk. Ze gaan duidelijk inzien dat ze hier niet meer met 13 in een dozijn van veroordeelden te doen hebben, maar met die Jezus. En als je daar dus kennis van neemt, van die geboren zaligmaker, van die geboren koning, van die echte en die rechte knecht des Heren, dan moet er een reactie komen. En dat zie je ook. Spotters, die voelen aan, ja, hij is het. Maar ze zeggen, en let erop, hè, ze zeggen precies waar Jezus voor gaat, om het nou zomaar te zeggen, anderen heeft hij verlost. Dat hebben ze dus al gezien. Laat hij nou zichzelf verlossen, als hij de Christus is, en dan zal ik geloven. Die spotters weten dus heel goed waar het over gaat. Hoort u daar nou ook bij? Hoor jij daar nou ook bij? Je weet heel goed waar het in de kerk over gaat. Dat je van dood levend gemaakt moet worden. En dat dat ook kan. Nee, dat kun je zelf niet, maar dat doet de Heer. Ben u altijd nog dood in zonden en misdaden? Dat is erg, mensen. Dat is erg. Want dan heeft de Heer nog nooit dat werk als een geboren zaligmaker in je leven mogen doen. En als dat zo blijft, geliefden, weet u waarom verloren gaan zo erg is? Omdat dat mensen zijn die de weg hebben gewezen gekregen. Maar die hebben gespot, kom nou eerst maar eens af van dat kruis, doe eerst maar eens een kunstje en dan zullen wij geloven. Hoort u daar nog bij? Bij de spotters? Of bij de voorbijgangers aan het kruis? Dat is erg. Maar nou de andere kant. Daar hangt dan toch de geboren zaligmaker. Daar hangt de geboren dienstknecht. Daar hangt de geboren koning. Zijn titel, zijn eretitel. En wat gebeurt er? Mag ik u rond dat kruis een paar dingen noemen. Simon van Cyrene, die moest net buiten de stadsmuur het kruis voor de Heere Jezus uitdragen of achter de Heere Jezus aandragen. En toen heeft die soldaat met dat bordje er ook al voor gelopen. Jezus de Nazarener, de koning der Joden. En Simon van Cyrene is later bekeerd geworden. Want we komen zijn gezin weer tegen in de christelijke gemeente in Rome. Romeinen 16, vers 13. En bij dat kruis, als Jezus gekruisigd is, staat Johannes met moeder Maria. En Johannes ontfermt zich over Maria. En die ene moordenaar naast Jezus, die komt tot bekering, die erkent hem als de geboren zaligmaker, zelfs voor zo iemand die een grote zondaar is. En de kruisheuvel wordt voor hem de ingang tot de eeuwige heerlijkheid. En als de Heer Jezus sterft, dan gaan de graven open en dan staan de kinderen Gods op en die vertonen zich na de opstanding in Jeruzalem. Als een teken van leven. Als een voorbode van de wederkomst van de Heere. En die Romeinse hoofdman, die wacht liep op Golgotha. Als de Heere Jezus dan gestorven is, hij heeft dus alles meegemaakt. Dan zegt hij waarlijk, deze was de Zoon van God. Ja mensen, zo gaat het. Het is maar niet een titeltje. Het is maar niet een opschriftje boven het kruis. Maar dit is de Heere zelf. Het gaat hier maar niet om een spotbericht, maar het gaat hier om de openbaring van de levende God. Koning is hij en je zult het merken ook. Kruistitel als spot, dat is bekerend. En het is in de derde plaats dan ook vererend, gemeente. Ja, die overpriesters en die schriftgeleerden, die hebben heel goed aangevoeld dat Pilatus gelijk heeft. Daar waren ze zelf ook bang voor. Daarom komt straks die wacht ook bij het graf. Want deze volksverleider heeft gezegd dat hij na 3 dagen weer op zal staan. En dan gaan ze naar Pilatus toe. Als een soort reclamecodecommissie. En dan zeggen ze tegen Pilatus, ja Pilatus, ja, hij is onze koning niet. Je doet nou net of wij zeggen dat hij onze koning is, maar hij heeft zichzelf er wel voor uitgegeven. Maar wij willen niet dat deze koning over ons is. Met een koning die zich vernedert tot het kruis, daar willen wij niks mee te doen hebben. Helemaal niks. En daarom, zet er nou aanhalingstekens bij. Dat hij gezegd heeft, ik ben de koning der Joden. Dan is het aan ons af. Herkennen we het, gemeente? Ik wil met een koning die zich buigt tot in de dood. Met een koning, daar wil ik niks mee te maken hebben. Mensen, laten we niet naar een ander kijken, of naar de Joden, of naar Pilatus, maar kwam het ervan dat u mocht capituleren? Capituleren, Latijns woord, betekent het hoofd in de schoot leggen. En de Heere hoofd over u laten zijn. En dat is zo'n zalig hoofd. En zo gaan ze naar Pilatus toe. Zegt dat hij het zelf gezegd heeft. Dat was zijn pretentie. Maar wij geloven er niks van. En die Pilatus, die was altijd heel erg meegaand met het volk. Maar die zegt, nou, wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven. Hij dacht, als hij straks thuis komt bij zijn vrouw, want hij had ook al gezegd, bemoei je niet met deze rechtvaardige. Ik moet natuurlijk straks nog wel een been hebben om op te staan. Hè? Maar wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven. Het is voor Pilatus af. Hij blijft bij zijn standpunt. Ja. Maar daardoor, gemeente, deze vasthoudendheid van Pilatus, wordt dus opnieuw onderstreept naar het recht van de rechtbank, de betekenis van de Heere Jezus voor heel de wereld. In drie talen. Waarom wordt eerst het Hebreeuws genoemd? Omdat er staat, de Joden lazen het opschrift. Nou, die lazen het Hebreeuws. Zeker als het over geestelijke dingen ging, dan lazen ze het Hebreeuws eerst. De gewijde taal of het Aramees. En daarna het Grieks. Werd gesproken in het Grote Rijk. Dat was de dagelijkse taal. En in het Latijn, dat was de ambtelijke taal. De taal van de rechtbank. Dus de spraakverwarring, sinds de Babylonische spraakverwarring, wordt eigenlijk hier weggenomen. Eigenlijk is het ook al een beetje Pinksteren hier. Deze kruistitel als spot, die vereert de Heere Jezus. En die roept eigenlijk op een Pinksterachtige manier uit. Hier is uw God. Hier is uw zaligmaker. Hoort en uw ziel zal leven. Dan mogen ze de grote daden van God in hun eigen taal horen verkondigen. Ja, want letten we nog eens even op die kruistitel als spot. Jezus zalig. Dus hij redt van het diepste kwaad. En hij brengt tot het hoogste goed. Op kosten van zijn dierbaar bloed. Dat wil zeggen, hij geeft zichzelf. En dat betekent ook die dienstknecht, die Nazarener. Helemaal de Nazar, de Nazarener. Helemaal geschikt, geboren om te redden. En dan komt hij ook zo dichtbij. Daar komt hij zo dichtbij. Ja, hij zit nu wel op de troon der ere, in de heerlijkheid, maar hij blijft toch ook de geboren dienstknecht van de Heere. En die komt door de Heilige Geest zo dichtbij, dat hij klopt aan je hart. Mag ik het doen bij je? Of als u de Heere mag kennen, mijn broeder en zuster in de Heere, dan wil hij u leiden en u voeden, u toewijden tot zijn dienst, u ondersteunen waar u zwak bent. En voedsel geven voor de vlam van het geloof, zodat die heerlijk mag opslaan in de helderheid van de geloofsbelijdenis. Dat je mag zeggen, mijn Heere en mijn God, dat is vereren. Zo moest het gaan, de diepte en de hoogte. Heerlijk als we dat mogen verstaan, gemeente. Eigenlijk zien we dan niet de hand van Pilatus, dat spotschrift schrijven boven het kruis, maar hier schrijft God. Jezus de Nazarener, geboren zaligmaker, geboren dienstknecht, geboren koning, koning tot in eeuwigheid. En als God dat schrijft, dan schrijft hij het ook tot in eeuwigheid. Daarom heb ik er ook Openbaring 21 bij gelezen. Eigenlijk zou je heel Openbaring erbij moeten lezen. Want dat volk zal door een diepe verdrukking heen gaan. Maar het komt uit in grote glorie. Velen zullen onderdanen van hem worden. En helaas is het Joodse volk dan in eerste instantie voorbij gegaan. En moest Paulus zich eerst tot de heidenen wenden. En wij zijn er ook een vrucht van gemeend. Maar God schrijft hier zijn geschiedenis. En God zal ze rekenen in het opschrijven van de volk. En hebt u nou die taal van dat spotschrift, dat getuigschrift van die geboren zaligmaker, dat opschrift van die levende koning verstaan? Hij heerst als koning. Ook al gebeurt er op deze wereld zoveel ellendigheid. En hij heerst vanaf het kruis. Johannes zegt op Patmos: ik zie een lam staande als geslacht. De wonden van het kruis zitten er nog in, maar hij ligt niet terneer als een geslacht lam. Hij heerst als de leeuw uit de stam van Juda. Ik zie een lam staande als geslacht, levende koning, eeuwige koning. En als de Heer nou zo op je afkomt, gemeente, heersen vanaf het kruis, dan word je, als je voor hem als heerser geplaatst wordt, een zondaar voor hem. Dan word ik een goddeloze voor het gericht van God. Dat wil een mens van nature niet. Pas erop dat je niet gaat spotten of probeert te redeneren om het. Want als u zich maar verliezen als een goddeloze aan deze geboren zaligmaker, dan valt het daar eeuwig mee. Dan valt het altijd mee. Want hij heeft aan dat kruis straks geroepen: het is volbracht. Als ik ga spotten, dan ga ik zonder God verder door de wereld. Maar als ik het mag verliezen van hem, dan gaat dat bloed, heerschappij vanuit het kruis, vanaf het kruis, dan gaat dat bloed mijn goddeloosheid bedekken voor God. En dan gaat het leven dat Christus heeft aangebracht, hij is de levende koning, mijn deel worden door de Heilige Geest. Daar word ik een ander mens van. Daar word ik een bruiloftskind van. Dan krijg ik witte klederen gewassen in het kostbaar bloed. Mijn schuldige vonnis, dat neemt hij weg. En de echo daarvan dempt hij met zijn: ik ben uw zaligmaker. Ik ben uw heil alleen. Oh, dan wordt hij mij zo dierbaar, gemeend. Dan is hij mij zo lief. Dan wil ik de handen van het geloof slaan om deze door God gegeven koning en dienstknecht, deze levende Heere en Majesteit, de koning der Joden en de koning van de heidenen. Dan word ik een godlover. Ja, die titel van hem, die krijg ik lief en die ga ik eren. Dan is die spothouding op Golgotha vererend. En dan mag ik weten dat de Heere mijn naam geschreven heeft, ook in het gastenboek van de bruiloft van het lam. Dat is het boek des levens des lams. God zal hen rekenen in het opschrijven van de volk. Dat heeft Johannes op Patmos ook gezien. Johannes die legt steeds de nadruk op dingen die de andere evangelisten niet hebben, hè? Zodat je een prachtige doorkijk krijgt. En hij krijgt dat zelfs op Patmos ook persoonlijk nog. Al die namen van die mensen die nu onder dat kruis uitkwamen en mochten opzien tot de Heere en onder zijn zegenend oog mogen leven. Ze staan in het boek des levens van het Lam. En ze zullen komen naar de eeuwige stad. Openbaring 21. Van alle kanten. Die stad, hè, de heerlijkheid, heeft poorten aan alle windrichtingen. Dus mensen die Hebreeuws spreken, mensen die Latijn spreken, mensen die Grieks spreken, mensen die Fries spreken, mensen die Veens spreken, maar die allemaal geleerd hebben de taal van het geloof van het Lam. Ze komen van alle kanten. En ze zullen de heerlijkheid van de Heere de stad binnenbrengen. Wat is die heerlijkheid? Dat is dat wat God tot God maakt. Nou, wat God tot God maakt, is dat hij zo diep buigt dat hij een zondaar redt. En als een mens daar persoonlijk van af weet, dan stijgt dat ook weer op naar de Heere. En dan ga je de Heere verheerlijken. Nou, dat gebeurt hier al. Al moet het door lijden heen. Dat is ook niet makkelijk hoor. Al moet het door lijden heen. Maar het gaat naar de heerlijkheid. Het gaat naar de eeuwigheid. En ze komen van alle kanten de stad weer binnen. Thuiskomen is dat. En ze zullen zeggen, gij zijt geslacht. En gij hebt ons goden gekocht met uw bloed. Uit alle geslacht. Uit alle taal. Uit alle volk. En uit alle natie. En al die namen staan in zijn boek. Moe gestreden kind van God. Buiten die poort wordt geleden hoor. Daarom moest Christus ook buiten de poort sterven. Maar hij is er. En dit is nou de garantie. Als je mag staan in dat boek van het leven van het Lam. Daar wordt nooit meer één naam uitgeschrapt. Al val je jezelf nog zo tegen. Al val ik de Heere tegen. Want ze staan er met dat kostbare rood van die geboren zaligmaker. En als de Heere ze dan nou zo ingeschreven heeft, dan zullen wij ook schrijven. Dan zullen wij ook bevestigen wat de Heere in ons leven heeft gedaan vanuit die onberouwelijke keuze. Deze zal zeggen, ik ben van de Heere. En die zal zich noemen met de naam van Jacob. Of met een psalmvers, ik zwoer en zal dit met een blij gemoed bevestigen in al mijn levensjaren. Ziet u ze komen? De volken, de koningen, jongeren, ouderen. Ze hebben er zin in om de heerlijkheid de stad binnen te brengen. En de Heere voor eeuwig te loven. Dan krijgen ze zelf ook een andere naam. Niet een spotschrift. Zo van, nou ja, je mag blij zijn dat je er bent hoor, want dat ligt niet aan jou. Dat ligt aan mij. Nee, de Heere zegt, na de wettige strijd, wie overwint, zegt de Heere, ik zal op hem schrijven de naam van God. En de naam van de stad van mijn God, van het nieuwe Jeruzalem, dat uit de hemel neerdaalt op de aarde. En ook mijn nieuwe naam, ziet u, dan schuilt u achter die verheerlijkende naam van die geboren zaligmaker. En zult u met allen die zijn verschijning hebben liefgehad, die God eeuwig en volmaakt groot mogen maken. Hebt u er zin in? Amen. Wij eindigen met dankzegging en gebed. Barmhartige en genadige God, wat is dat een diepe weg geweest? En wie zal daar ooit in mee kunnen gaan? En het wonder van uw borgtocht is nu ook dat dat niet hoeft. Het kan ook niet, maar het hoeft ook niet. Het mag zelfs niet eens. Gij hebt de pers alleen getreden, Heere. Die donkere nacht, het recht van God, de schuld van uw volk, de toorn van de Vader. U hebt uw leven ervoor over gehad. En laat de mensen daar al mee spotten, in Pilatus' tijd, in de wereld en in de kerk zelfs, en in onze tijd, in de wereld en in de kerk. Het werk van u gaat door, Heere. Want de kracht van dat gestorte bloed is zo groot, dat het alle schuld verzoent en alle tegenstand overwint voor allen die uw verschijning liefhebben en aanbidden. Laten we zo de lijdenstijd mogen beleven, gezegend worden, mogen meemaken dat dat ook ons gebeurt. Het zal aan u niet liggen, Heere. We bidden voor hen die misschien vraagtekens zetten, spotten misschien nog niet, maar toch vraagtekens zetten achter die welmenendheid van het aanbod. Heere, laten we daar toch voorzichtig mee zijn. Laten we daarmee ophouden. Want wat u zegt, wat u belooft, dat doet u. De Heilige Geest leert Gods volk zich te houden aan het woord van de Heere. En wil uw volk en kinderen gedenken, Heere, als de strijd van het geloof ook niet altijd gemakkelijk is. Wij moeten door vele verdrukkingen en lijden, staat er in Handelingen, ingaan in het Koninkrijk der Hemelen. En zelfs de apostel Paulus spreekt van een goede strijd. Strijd waarin we minder mogen worden in onszelf. En waarin het aandeel dat u hebt, 100%, steeds sterker geloofd, beleefd, gezien en gedaan mag worden. Versterk uw volk, Heere. Schuchteren, bekommerden, mensen die mogen staan in de blijdschap van het geloof, in de verzekerdheid van het geloof. We mogen zeker zijn, niet van onszelf, maar van u de Heere. Wat een wonder. Dat dat nu vast ligt in het gastenboek, om het zo te zeggen, van de bruiloft van het Lam. Door u erin gezet. En er wordt er niet één uitgeschrapt. Heere, wat een wonder. Zo vast ligt het. En zo goed zal het gaan tot de overwinning bij de troon. We bidden voor de bekering van hen die er nog buiten staan. En voor de versterking van allen die zich mogen verheugen in de toekomst van die de Heere vrezen. We dragen de gemeente aan u op, Heere. Ook als de komende week onze biddag, de jaarlijkse biddag is, dat we ook getrouw zullen komen. Zegen ook de kinderen, die 's middags wat meer in de belangstelling zullen staan dan anders. Wil de scholen gedenken, Heren, waar ze ook naar de biddag toewerken, in de vertellingen uit de Bijbel, in de psalmen en liederen die worden geleerd en gezongen. Wil ze allen nabij zijn, ook de leerkrachten. En geef ons een goede biddag. Niet om het bidden te beperken tot die dag, maar als een uiting van een afhankelijk leven. We bidden ook voor een goede geestelijke houding als wij worden geroepen om uit het tweetal te stemmen woensdagavond na de dienst. We bidden voor dominee Van der Ham, die zijn gemeente op het water heeft, varende gemeente, we collecteren zometeen voor dat mooie stukje werk. Wilt u hem gedenken, Heren, en ook de schippers die hij bearbeidt met hun gezinnen op de boten en soms ook aan de wal. Dat is een bijzonder stukje werk waar we dankbaar voor zijn en leg uw zegen er ook in. Heren, wees verder met ons, ook het verdere van deze zondag. Gedenk al uw dienstknechten die uw woord mogen uitdragen. Geef daarvoor moed en kracht in de afhankelijkheid van u. Heren, breng ons ook vanmiddag weer in getrouwheid samen. Dat bidden we in de vergeving van onze zonden. Alleen om Jezus wil. Amen. Na de inzameling van uw gaven willen we nog zingen uit Psalm 68, vers 13. Looft God in zijn gemeente alom, de Heer die gij die in het heiligdom als Israëls kroost moogt naderen. Psalm 68, vers 13. Verheft uw harten tot God en draagt met u mee de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen. Zegen.